Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook een hartelijk welkom aan alle gasten, aan alle luisteraars via de kerkradio of internet en aan allen die later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee De Bruin uit Middelburg. Er zijn in deze dienst twee collectes die allebei na de preek zullen worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Sirinia en de tweede collecte is voor de kerk. Beide collectes van harte bij u aanbevolen. Voor in de kerk en achter in de kerk liggen nog weekbrieven. Die heeft u nodig deze dienst, want daar staan liederen in die we zullen zingen. Samen met de belijdeniscategezanten kijken we uit naar de belijdenisdienst op Palmzondag 25 maart om 9:30 in de Grote Kerk. Voorganger is dominee Foppen. Om 16:45 ook in de Grote Kerk gaat voor dominee Hoornaar uit Ermelo. Speciaal willen we nog uw aandacht vragen voor het stadsgebed op donderdag 22 maart en de ouderenmiddag op vrijdag 23 maart. Meer daarover vindt u in de weekbrief. Tot zover de afkondigingen. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 119, vers 66 uit de Nieuwe Berijming. Geef leven aan mijn ziel, wees gij mijn lied. U vindt dat in de weekbrief. Een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade is u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Fijn gemeente om u en jou hier te ontmoeten in deze dienst. En vanavond, vanmiddag, horen we over dat moment dat Jezus opstaat na de worsteling in Gethsemane. Na zijn gebed, zijn smeekbeden. En nadat hij opgestaan is om te doen de wil van zijn vader. En dat is een ongekend moeilijke en diepe weg die Jezus dan gaat. En nou, iets daarvan zien we ook in Psalm 25. En dan zingen we eerst vers 8, waar het gaat over iemand die ook een moeilijke weg, om het zo maar te zeggen, doorgaat en om Gods bijstand bidt. En ook zingen we daarna vers 2, waarin het gaat over dat God zijn weg bekend maakt. Dus dat gaan we met elkaar zingen als een gebed. Psalm 25, vers 8 en vers 2. Vanavond willen we ons geloof in de drie enige God belijden. En daarna zingen we Psalm 62, het eerste vers. En ook dat is een belijdenis. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Mijn rotssteen, mijn heil, mijn hulp, mijn toevlucht, mijn hoog vertrek. Het is een en al belijdenis. Psalm 62, het eerste vers. Beleid dan nu, u en jij, jong en oud, stil in het hart met mij mee, ons christelijk geloof met de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal weerkomen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar bidden en ik zal beginnen met eerst zelf ook stil te zijn, zodat u zelf ook de mogelijkheid heeft om te bidden voor degene die naast u zit. We zijn aan elkaar gegeven als gemeente. We zijn niet een paar losse individuen die hier voor onszelf binnenkomen om zelf maar te groeien in je geloof. Ik hoop van harte dat het je verlangen is. Maar je zit hier ook voor een ander. En je hoopt en je mag bidden of een ander ook geraakt mag worden. Of dat de geest in zijn of haar leven werkt. De liefde laat groeien tot hem en tot elkaar. Laten we stil worden, tot God bidden, met elkaar. Zo dragen we elkaar aan u op, o God. Geef leven aan onze ziel. We hebben het nodig, heren. En niet alleen ik. U kent ook degene die naast me zit. Heere God, we bidden voor elkaar. We kunnen hier zo verschillend zitten, zoveel verschillende achtergronden, levens. Heer, en komen samen in uw naam. Die ene naam die gegeven is onder de hemel, waardoor wij behouden moeten worden. Die ene naam die gegeven is door u. U die uw leven gaf. Heer Jezus, Om u gaat het. U brengt ons hier. Als onderdeeltje van die wereldwijde gemeente. We hebben het met elkaar beleden. Die gemeenschap van heiligen. Ja, niet heilig in zichzelf, maar heilig apart gezet in u en door u. En zo bidden we om uw Heilige Geest. Vervul ons. Richt ons op u. Geef ons wat we nodig hebben, Heere, om uw stem te verstaan. Zet ons leven open voor wie u bent. Geef leven aan onze ziel. We hebben u nodig, Heere. Ook in deze dienst, ook als we met elkaar uw woord gaan lezen. Ook als we stilstaan bij uw lijdensweg. Waar u zo anders doet en bent dan wij zouden verwachten, dan wij zouden doen. Heere God, werkt u zelf met uw geest in ons en neem alles weg wat tussen u en ons instaat. Alles wat ruis, alles wat zorgen, alles wat afleidt. Heere, richt ons op u, jong en oud. Of we het gewend zijn om in de kerk te komen, misschien voor de 1000ste keer, maar heel misschien wel voor de 1ste keer of zomaar een paar keer. Heere, zegen ons. Geef dat uw woord echt voor ons open gaat. Heere, we waren allen als schapen afgedwaald. Maar u, de herder, bent op zoek gegaan. Nou, op zoek wat verloren is, wat kwijt was. En dat kostte u alles om ons lief te hebben. Heere, maak dat geheim weer ietsje open. Laat er weer een kant van zien. En zegen ons zo, Heere. Zodat we tot zegen worden ook voor anderen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik wilde met u lezen uit Matteüs 26... Matteüs 26 vanaf vers 47. Dan zijn we nog in de tuin van Gethsemane. Waar Jezus worstelde in het gebed. En hij staat op. En hij zegt ook tegen zijn leerlingen: sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En dan zijn we in vers 47 tot en met 56. Matteüs 26, vers 47. En terwijl Jezus nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken gestuurd door de overpriesters en de oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: degene die ik kussen zal, die is het. Grijp hem. En Judas ging meteen naar Jezus toe en zei: gegroet, rabbi. En hij kuste Jezus. Maar Jezus zei tegen hem: vriend, waarvoor bent u hier? Of je zou het ook kunnen vertalen met: ben je daarom hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem: doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet meer kan bidden? En hij zal, of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Maar hoe zouden anders de schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen Jezus en vluchtten. Tot zover het woord van onze God. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. Lied 94 uit Op Toonhoogte. In hele eenvoudige woorden wordt het grootste wonder weergegeven. Dat onze God, toen hij hier in deze wereld kwam, wat al een wonder op zich is, kwam hij niet als een keizer Augustus, maar als een lijdende knecht. Gehoorzaam tot de dood van het kruis. En daarover zingen we. Lied 94, vers 1, 2 en 3 uit Op Toonhoogte. Gemeente, na de verkondiging zingen we lied 100 uit op toonhoogte. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielennood. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Een danklied om datgene wat Jezus gedaan heeft. We zingen 1, 3 en 4 vanuit toonhoogte lied 100 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kent u de Tankman? De Tankman, ja, het is jammer dat ik even niet een plaatje kan laten zien, maar dat is een bekende foto. Als je hem niet kent, moet je straks even googlen. De Tankman. Die foto werd genomen op 5 juni 1989. In China. Nabij het plein van de Hemelse Vrede. Een dag daarvoor waren de studentenopstand, studentenprotesten, hardhandig en bloederig neergeslagen. En de dag daarna rollen de tanks over het plein. In de nabijheid van het plein. En op een gegeven moment zie je een kolonne tanks. 18 tanks komen er aanrijden. En plotseling zie je daar een man. In een wit blouseje, boodschappentasje. En die man die stapt de weg op. En die man die gaat recht voor die tanks staan. En die gast in de tank die denkt, oh, daar moet ik omheen. Dus die gaat naar rechts. Ah, die man die stapt ook naar rechts. Hij gaat naar links. Die man staat ook naar links. En de tank stopt. En al die tanks sluiten achter hem aan. De Tankman. Daar in China. En hij is symbool geworden, deze man. Voor het protest tegen machtsmisbruik en geweld. En hoe stopt hij het geweld? Nou, niet door een raketwerper. Had ook gekund. Maar had nog meer geweld gegeven. Hij had een bom kunnen plaatsen. Heeft hij ook niet gedaan. Heel kwetsbaar is hij voor die tanks gaan staan. Je zou zeggen, kansloos. Machteloos. Maar wat blijkt? De tanks stoppen. Symbool voor, als protest tegen machtsmisbruik en geweld. Aan hem moest ik denken toen ik hier, ja, bezig was met dit voorbereiden in Gethsemane. Het is, om het zo maar te zeggen, alsof er een kolonne tanks Gethsemane komt binnenvallen. Binnenrollen. Gaat net iets beter met een tank. Oftewel een grote, we lezen vers 47, een grote menigte. Een grote menigte mensen met stokken en zwaarden. Een compleet arrestatieteam komt de tuin binnen. Zwaarden, stokken tot de tanden gewapend. Waarom? Nou, om Jezus te arresteren. Gestuurd door de leiders van het volk. We lezen in vers 4 en 5 van Matteüs 26 dat ze op zoek waren om Jezus te arresteren en hem uit de weg te ruimen. Maar niet overdag. 'S Nachts. Als niemand het ziet. Met een grote groep. En uit een menselijk oogpunt zou je zeggen, Jezus is machteloos. Kansloos. Weerloos tegenover zo'n grote groep met stokken en zwaarden. Kansloos. Nou, kansloos. Haha. Daar is Petrus nog. En Petrus die trekt zijn zwaard en Petrus die hakt erop. En ja, hij is natuurlijk net wakker geworden. Hij heeft liggen slapen en het is wat donker. Ik weet niet waar hij op richtte, maar hij raakt in ieder geval een oor. En hij kijkt misschien wel zo opzij, of in ieder geval zijn verwachtingen zou zomaar kunnen zijn van, Jezus, kijk eens, nu sta ik er wel. Het was natuurlijk het moment net daarvoor. Het moment daarvoor, dan, en we lezen in Matteüs 26, ook wel heel heftig om te lezen, dat Jezus over de grond kroop van angst. Jezus werd bevangen met zo'n angst. Hij kreeg al een inzichtje, om het zo maar te zeggen, in de oven waarin hij geworpen zou worden. Een voorproefje van de toren van God. Hij wist wat het was om voor God te moeten verschijnen, zonder een redder voor je. Compleet volgezogen met zonde. De angst overviel hem. En wat doet Jezus? Jezus zegt tegen zijn leerlingen, en eigenlijk tegen de, daar kiest hij er nog drie uit, waaronder Petrus, en zegt tegen hen: jongens, bid voor me. Waak met me. Bid. Ja, dit was nou eens een moment dat Jezus dat van je vroeg. Maar ja, Petrus, joh, ja, het was al zo'n emotionele dag. En hij was moe en ja, zijn ogen waren zwaar geworden, staat er, ja. En dan val je gewoon in slaap. Ja, en Jezus had hem nog een keer gewekt, maar ja, daarna was het gewoon weer gekomen. Hij wilde ergens wel, maar het lukte niet. En hij viel in slaap en nu wordt hij wakker. En nou, ja, nu is het moment, nu zal ik niet falen. Ik zal nou voor Jezus opkomen. Wie aan mij komt, nee, wie aan mijn Heer komt, komt aan mij. En Petrus ziet de groep, hij ziet Judas. Hij denkt, jij? En hij trekt zijn zwaard. En hij treft het oor van de hoge priester. Jezus zal wel blij met me zijn. Trots. Kijk, dit is nog iemand die het voor Jezus opneemt. Zo heb je er niet veel meer. Ijverig voor de Heer. En ik denk dat Petrus reageert op een manier waarop jij en ik ook reageren. Als wij geweld ontmoeten, dan vinden we het heel logisch, heel automatisch dat dat ook met geweld beantwoord wordt. Als iemand over jou roddelt, je hoort dat iemand een verhaal over jou verteld heeft. Nou, jij zou ook eens even een verhaal vertellen. Als iemand jou zo geraakt hebt op je ziel. Of je kinderen. Nou, jij zou eens even laten merken. Wat dat teweeg brengt. Geweld roept altijd weer geweld op. Dat is iets waar je niet echt je best voor hoeft te doen. Dat gebeurt automatisch. Dat is gewoon de weg hoe mijn hart en hoe het hier in de wereld werkt. Toch? Iemand slaat. Ja, je slaat er natuurlijk gewoon terug. Of als je het dan niet durft, dan is het met woorden. En anders is het wel achteraf dat je over diegene die geslagen heeft het nodige weet te vertellen. Om de ander te raken. Geweld roept altijd op om geweld. We zien het ook in de wereld om ons heen. Kijk bijvoorbeeld naar Trump. Toen pas geleden een schietincident was. Ontzettend verdrietig op een school. En een van de oplossingen die hij aandraagt is, er moeten meer geweren bij. De docenten zelf moeten maar pistolen gaan dragen. Want dan kunnen ze eerder zo'n dader neerschieten. Of als ze weten, die mensen hebben ook geweren, dan komen er vast niet zo snel meer van die mensen. Geweld roept om geweld. Terugpakken. Tuurlijk. Wie leert het zijn kinderen anders? Je moet toch overleven? We zijn het zo ontzettend gewend. Anders overleef je niet in deze wereld. Dan kan je niet bestaan, toch? En dan ook nog wel eens dat opkomen voor God. Zo, moet je hem nou horen. Hij durft tenminste nog harde woorden te spreken. Hij durft er nog echt wat van te zeggen. Te oordelen. Of zelfs geweld. Is Jezus trots? Stel je voor dat Jezus zo gereageerd had. Dat Jezus gezegd had, hey, goed bezig Petrus. En hij had ook zijn zwaard getrokken en hij was erop in gaan hakken. En wat blijkt, deze menigte die gekomen is, die is in een val geleid. Want overal vandaan komen opeens leerlingen van Jezus. En ze zouden die hele groep verslagen hebben. En Jezus zal zijn doorgegaan, Jeruzalem in. En hij zal de Romeinen Jeruzalem uitgejaagd hebben. Gemeente, dan zouden we een heel ander, dan zou het christelijk geloof een heel ander fundament hebben gehad. als Jezus met geweld Jeruzalem ingetrokken was, veroverd had. Een heel ander fundament. Eigenlijk kom je dit tegen bij bijvoorbeeld bij de islam. Mohammed was niet alleen profeet, hij was ook generaal. Hij was degene die Mekka bezet heeft. Dan zit het geweld al bij de oorsprong. Had Jezus ook voor kunnen kiezen? Het koninkrijk van God veroveren in de wereld. En dat is later ook nog wel eens gebeurd. De eerste 3 eeuwen niet. Toen was het christelijk geloof eigenlijk meer een vervolgde religie, een vervolgd geloof. Maar later, ja, onvoorstelbaar, maar later gewoon mensen met op hun schild een kruis. En in de naam van Jezus iemand anders de hersens inslaan. Nou, dat had gekund als Jezus nu ook het zwaard gepakt had. Maar dat doet hij niet. Het kruis is juist het teken dat Jezus zich weggeeft voor vijanden. Hoe kan je in zijn naam geweld toepassen? Het is gebeurd, maar hoe kan het? En we zijn er zo toe geneigd. Wij zijn niet veel beter hoor. Maar wat zegt Jezus? Hoe reageert Jezus dan? Vers 52. Hij zegt, weg met dat zwaard, Petrus. Want wie het zwaard oppakt, zal door het zwaard vergaan. Als jij geweld gebruikt als antwoord op geweld, dan stap je in een cirkel van geweld en het wordt alleen maar gekker. Want haat vervult nooit. Heb je het wel eens gehad? Dat iemand jou zo geraakt hebt. Of je kinderen bijvoorbeeld zo geraakt heeft. Dat zo'n boosheid teweeg brengt. Zelfs haat. En wat voor gevangenisstraf die ander ook zou krijgen. Wat voor straf. Het zal nooit genoeg zijn. Haat verzadigt nooit. En onvoorstelbaarheid, hè? Petrus. Hij heeft jaren Jezus gevolgd. En Jezus gehoord. En gezien hoe hij met mensen omging. En toch weet hij niet wat er op dit moment nodig is. Hoe Jezus wil dat hij handelt in dit moment. Opnieuw faalt Petrus. Ja, of was het uit angst? Ja, dat Jezus eigenlijk bang was, onmachtig. Dat hij zei van ja, Petrus, stop eens met dat zwaard. Want moest kijken wat een grote groep, dat redden we nooit. Stop er maar mee. Hier zijn we kansloos tegenover zo'n groep. We hebben geen macht. Petrus, nee. Nee, lees eens in vers 53 wat Jezus zegt. En Jezus lijkt zoiets te zeggen als, Petrus, besef je wel wie ik ben? Petrus, besef je wel wat ik tot mijn beschikking heb? Besef je wel hoe groot mijn macht is? Ik heb jouw zwaard niet nodig, Petrus. Petrus, ik heb jouw zwaard niet nodig. Denk je niet dat ik mijn vader kan vragen, bidden, en dat hij mij de beschikking geeft over meer dan 12 legioen engelen. 1 legioen, 6.000 soldaten. 12 legioen, 72.000 engelen. 12 zou je ook nog kunnen denken, dat zijn dus de 11 discipelen. Het waren de 12. Judas is eraf. 11 discipelen, plus Jezus. Dus aan iedereen die aan Jezus kant staat, zou 1 legioen zich om die mens omgeven. Nou, en als we dan in 2 Koningen 19, vers 35 lezen, dat 1 engel op 1 nacht 185.000 man doet sterven. Ha, wat zouden dan 6000 engelen kunnen doen? 72.000 engelen. Dan stelt dat die menigte, die kolonne tanks, die stellen niets voor in vergelijking met wat Jezus tot zijn beschikking heeft. Als het dan gaat om macht, als het dan zou zijn macht tegenover macht, dan is duidelijk wie de winnaar gaat worden. Als Jezus ook geweld zou moeten gebruiken, zijn macht op deze wijze zou moeten gebruiken. Hij had het tot zijn beschikking, een ongekend groot. Jezus staat daar niet als een machteloos iemand bang. Nee, Jezus is Heer. Ook in deze situatie. Maar Jezus maakte geen gebruik van. Net zoals in het begin van het evangelie, Matthäus 4. Als de Satan hem verzoekt en zegt, spring eens van het dak van de tempel. De engelen zullen je opvangen. Ook nu en toen maakt Jezus geen gebruik van de engelen die hij tot zijn beschikking heeft. Dit is bewust van Jezus. Dat hij dit niet doet. Hij levert zich bewust uit. Als hij het niet gewild had, had het niet gebeurd. Dan was die hele groep machteloos geweest. Met die stokken en die zwaarden. Maar dit is nog niet het moment van de glorieuze wederkomst. Wat hier gebeurt, gemeente, is in geen mensenhart opgekomen. Dit is niet iets wat wij zouden kunnen verzinnen. Dit is zo wereldvreemd. Dat iemand die zoveel macht heeft, zich zo laat uitleven. Dat als er een God bestaat, en die God die wordt mens. Dat hij zich hier laat arresteren door een paar mensen. En gemeente, wat blijkt, ook in de rest van het Nieuwe Testament. Dit is niet zomaar iets in de rand, hè, wat Jezus wel eens een keer gezegd heeft. Nee, dit behoort tot de kern. Dat je niet kwaad met kwaad vergeldt. Dat Jezus in zijn onderwijs zegt, heb je vijand lief. Dat leer je nergens. Als het christelijk geloof ergens uniek in is, nergens in geen enkele religie word jij opgeroepen om je vijand lief te hebben. Tenzij je Jezus wil volgen. Tenzij je in hem gelooft. Tenzij hij je Heer en Verlosser is. En vijand lief hebben, ook daar moet je niet een te romantisch beeld van hebben. Moet je niet denken van, oh, dat betekent dat ik een heel warm gevoel moet hebben aan degene die me dwars zit. Nee, maar het is een keuze om te dienen. En gemeente, we zien het in Matthäus 5, als Jezus dat zegt, heb je vijand lief. Wees goed voor hen die je vervolgen. Later in Romeinen 12 doet Paulus zegt hetzelfde. Het kwaad kan alleen overwonnen worden door het goede te doen. En niet kwaad met kwaad. Of 1 Thessalonicenzen 5, vers 15. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar, als gemeente. En voor allen. Voor heel Gorinchem. Of zoals Petrus zelf, dus moet je nagaan, Petrus zelf, die wel wat geleerd heeft in dit moment. 1 Petrus 3, vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Dus roddel met roddel. Maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Opdat u zegen zult beërven. Dit is de roeping van iedere christen. Dit is fundamenteel. Geen kwaad met kwaad vergelden. Maar als er iets is wat tegen onze natuur ingaat, dan is dat. Ja, dan is dat ik tegenover kwaad goed moet blijven doen. En zegenen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan je dat ooit doen? Nou, gemeente, misschien goed om wel even op te merken, dat betekent niet, hè, dat is ook bijvoorbeeld vergeven. Christelijk vergeven is niet, hey, maakt niet uit wat je deed, we vegen het gewoon onder het voorkleed, we praten er niet meer over, hey joh, nee, ja, het is vervelend, maar nee hoor, we vergeven het je. Nee, christelijke vergeving begint altijd daar waar het kwaad benoemd wordt. We gaan niet zeggen het is niet erg. Ja, het is wel erg. Je hebt me ontzettend geraakt. Het deed ontzettend zeer. Ja, je hebt me beschadigd. Christelijke vergeving begint daar waar het kwaad benoemd wordt. En daarbij... En daarbij komt dat wij uitzien naar de dag. De dag dat Jezus terugkomt. Want die dag zal God recht doen. Dat is de dag dat al het onrecht wat jou is aangedaan, dan zal God recht doen. Romeinen 12. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Geloof je dat? Geloof je dat jouw vergelding alleen maar meer geweld teweeg brengt? Geloof je dat God het zal vergelden? Dat het in zijn handen goed is? Dat hij het echt gaat doen? Of is dat geen werkelijkheid? Heb je toch het idee dat je het zelf moet doen? En God heeft ook tot aan die dag de overheid gegeven die er zorg voor moet dragen. Zoals Romeinen 13 staat. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vreest dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Dus de overheid mag het zwaard gebruiken om recht te doen. En dat schrijft Paulus trouwens gewoon over het Romeinse Rijk, hè? Niet een heel lief democratisch gebeuren. Zij is namelijk Gods dienares en wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Dat is de roeping van de overheid. En voor mij als christen is er een andere roeping. Om het of aan de overheid over te laten en daarachter uiteindelijk aan God. God zal recht doen. En wie het bijvoorbeeld niet begrepen heeft, dat blijkt al uit het voorbeeld wat ik eens hoorde van dominee Hans Borst. Die incestdaders pastoraal begeleiden in de gevangeniskoepel in Scheveningen. Waar één man op een gegeven moment tegen hem zei, die drie dochters misbruikt heeft. Verschrikkelijk geraakt heeft, zijn dochters voor hun leven beschadigd. En hij zegt tegen Hans Borst, tegen die predikant. Hij zegt, ja, kijk. Als de hemelse rechter mij vergeven heeft, wat moet de aardse rechter mij dan nog doen? Deze man had het niet begrepen. Deze man durfde het kwaad niet in de ogen te kijken. Door al de vergeving, om het zo maar te zeggen, te pakken en te denken dat je dan ook niet hier op aarde de straf moet dragen van al de daden die jij gedaan heeft. Die hij gedaan heeft tegenover zijn dochters. Vergeving is niet iets goedkoops. God gaat recht doen. En volgens mij was deze man ook die tegen Hans Borst op een gegeven moment zei, u hoeft niet meer op bezoek te komen, want u komt uit zo'n kerk waar er af en toe een gitaar ook in de kerk is. Nou, dan ben je echt de verhoudingen kwijt, hoor. Dan ben je misschien wel heel recht in een bepaalde leer, maar blind voor wat je zelf gedaan hebt. Zo worden we geroepen, gemeente, als volgers van de Heer Jezus, als je Jezus beleidt als Heer en Verlosser, om een vredestichter te zijn. Om het kwaad, om daarop goed te reageren. En misschien zegt u wel, tenminste, dat is mijn reactie. Maar misschien dat die van u anders is, hoor. Dat kan. Maar ik zou zeggen, dat is toch onmogelijk, dat lukt me toch nooit, Heer? Hoe kan ik, als mij weer iets wordt aangedaan, of een van mijn kinderen, of hoe kan ik ooit zo reageren? Hoe kan ik ooit goed doen, als mij kwaad wordt aangedaan? Het zit zo in me. Nou, misschien is dat wel de plek waar God ons wil brengen, dat we eerst maar eens toe gaan geven, Heer, mij zal het niet lukken. Help. Help, Heer, ik... Alleen door de kracht van de Geest. Alleen de Geest van God. Ik heb hem zo nodig. Om iets van uw liefde te kunnen laten delen. Om iets van u te laten zien. Om die liefde die u heeft voor vijanden, dus voor mij. Om dat mij in beweging te laten zetten. Om ook lief te gaan hebben. Langer dan de wereld lief heeft. Onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Ik praat hier niet makkelijk over, van oh, dat gaan we even doen. Dit kan een hele worsteling zijn. En ergens voel je, het is onmogelijk. Hoe kan het hier ooit in deze wereld? En toch, ik sluit straks de preek af met een voorbeeld waar het soms even zichtbaar wordt. Maar het feit laat zien hoe Jezus hier zich laat uitleveren. Dit is de manier waarop God het kwaad in de wereld gaat overwinnen. Niet door nog meer kwaad, niet door nog meer macht, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn Geest. En Jezus kiest alleen maar voor deze weg. Waarom? Nou, vers 54 en vers 56. Ik ga deze weg omdat dit de weg is die God voorzegd heeft. Dit is de manier waarop God het kwaad in deze wereld overwint. Dit is wat de profeten gesproken hebben. Dit is wat God beloofd heeft. En Jezus laat zien, God doet wat hij belooft. Ook al is dat deze ontzettend diepe weg. Maar je ziet het aan de leerlingen. Als er geen zwaard getrokken mag worden, weten ze niet wat ze in deze situatie moeten doen. En ze vluchten met z'n allen weg. Jezus is de enige. Jezus alleen. Hij is alleen degene die het kwaad overwint. Door deze weg te gaan. En Jezus, terwijl hij Heer is, levert zichzelf uit. En Jezus legt hier het fundament voor zijn koninkrijk. Niet met geweld. Niet door zijn macht op die manier dwingend te gebruiken. Maar door zichzelf te geven als een offer aan de. Door gehoorzaam te zijn aan God tot het einde toe. Jezus is de tankman. Hij gaat voor de kolonne met tanks staan. De oprukkende tanks van het kwaad en de zonde en de duivel en de machten in deze wereld. En Jezus laat geen, doet het niet met een raketwerper of met een bom. Nee, Jezus die offert zichzelf op. Hij lijkt zo'n verliezer. Hij lijkt eraan ten onder te gaan. Hij gaat er ook aan ten onder. Maar net voordat hij sterft, horen we tetelestai. Het is volbracht. Wat? Volbracht. Voor jou. Voor mij. Voor ons. Voor het kwaad wat er in en door ons leven in deze wereld komt. Het kwaad dat mij is aangedaan. De machten in deze wereld blijkt Jezus op het kruis te verslaan. Jezus geeft zichzelf uit liefde. En zo wordt Golgotha, die afschuwelijke plek, wordt het plein van de hemelse vrede. Je zou het niet geloven. Dit kan je niet zien met je normale ogen. Dit kan je alleen zien door het geloof. Doordat je beseft, Jezus gaf zijn leven niet voor iemand die af en toe struikelt. Jezus gaf zijn leven niet voor, ja, mij lukt het gewoon niet altijd om op God op nummer 1 te hebben. Nee, Jezus gaf zijn leven, Romeinen 5, vers 8. Hierin bewijst God zijn liefde. Dit is het unieke van Gods liefde. Dat hij zijn leven gaf, dat Christus voor ons stierf toen wij brave kerkgangers waren. Nee. Toen wij zeiden, sorry Heer, ja, af en toe gaat het fout. Nee. Hij stierf voor ons toen wij nog vijand waren. Goddeloos. Toen bewees God zijn liefde. God verzoent in Jezus vijanden. Wij hebben, dat merk je toch in je eigen leven ook, dat je soms helemaal geen zin hebt om God te dienen. Dat vijandschap gewoon in je zit. Dat is geen zware taal, dat is gewoon, zo werkt het. Ik heb geen zin dat er een ander koning over mijn leven is. Ik wil zelf koning zijn. Maar dat koninkrijk gaat ten onder. En daarom is Jezus gekomen. Omdat hij niet wil dat jij ten onder gaat. En hij geeft zichzelf compleet weg. Waarom? Om jou het leven te geven. Om te zorgen dat de vrede jou bereikt. Omdat hij ons ziet met onze cirkel van geweld en haat en geweld. Waar we nooit uitkomen. Verbreekt hij die banden. Door zelfgevende liefde. Het unieke van het christelijk geloof. Zo is God. Voor jou. Dit is Jezus. Die van Golgotha een plein maakt van de hemelse vrede. En soms, gemeente, soms wordt het in deze wereld al iets zichtbaar. Mogen we al, hè, want de Heilige Geest is uitgestort en hij werkt in onze levens. En hij geeft je al iets van dat toekomstige leven. Van die vrede van de toekomst. Mag je nu soms al proeven. In je eigen leven. Of in wat je ziet. En ik wil een voorproefje laten horen uit een boek dat heet Geruchten uit een andere wereld. Ja, dit is echt. Dit zijn echt geluiden uit een andere wereld. Vijanden liefhebben. Het kwaad overwinnen door het goede. Dat is niet iets wat in deze wereld werkt. Dat zijn geruchten uit een andere wereld. Een boek van Philip Yancey. En hij geeft het voorbeeld van Zuid-Afrika. Na jaren geweld en onrecht. Waar zulke diepe wonden geslagen zijn. Waar zoveel kwaad gebeurd is. Kiest Zuid-Afrika ervoor om een waarheids- en verzoeningscommissie op te richten met de voorzitter, bisschop Tutu. En in plaats van dat de rollen werden omgedraaid, hè, dus dat de onderdrukten de nieuwe onderdrukkers worden, zoals je zo vaak zag in de wereld. Een volk wordt bevrijd en daarna worden gelijk alle verraders gepakt. Logisch, zeggen wij. Degenen die onderdrukt werden, worden de verdrukkers. Maar daar kozen ze in Zuid-Afrika niet voor die mogelijkheid. Maar ze wezen een commissie aan en met deze commissie wezen ze ook een andere weg aan. Namelijk dat daders konden eerst de waarheid op tafel leggen. Oog in oog met hun slachtoffers of met hun nabestaanden moesten ze hun misdaden opbiechten. Hier zijn we weer, gemeente. Eerst het kwaad benoemen. En zo vertelt de blanke politieman Van de Broek hoe hij een 18-jarige zwarte jongen had doodgeschoten en verbrand. 8 jaar later keert hij terug bij ditzelfde gezin en neemt vader mee. En hij verbrandt vader levend. Toen Van den Broek zijn gruwelijke verhaal had gedaan, was het stil geworden. En de rechter vroeg aan de vrouw, wiens zoon en wiens man Van den Broek gedood had, verbrand had. Wat wil je van deze man? Wat wil je dat er met deze man gebeurt? En de vrouw ging antwoorden en ze had 3 vragen aan Van den Broek. 1. Of Van den Broek haar de plaats kon aanwijzen waar hij haar man had verbrand, zodat ze wat aarde kon meenemen om haar man alsnog een vorm van een begrafenis te geven. Van den Broek knikte en mompelde dat hij dat zou doen. Ten tweede zei de vrouw, ik heb nog zoveel liefde te delen. Mijn man is er niet meer. Mijn zoon is er niet meer. Ik wil dat jij 2 keer per maand bij mij komt. Zodat ik mijn liefde met jou kan delen. En als een moeder voor jou kan zorgen. En om de moordenaar van haar man en zoon zeker te laten weten dat hij vergeven was, vroeg deze vrouw of ze hem ter plekke mocht omhelzen. Sommigen in de rechtbank begonnen te zingen. Amazing grace that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. En Van den Broek? Hij viel flauw. Hij kon het niet aan. Zoveel liefde. Zoveel vergeving. Het was hem te veel geworden. Het had hem overweldigd. En deze vrouw die door Gods genade overweldigd was, kon geven op een manier die in deze wereld niet mogelijk is. Maar dit is de enige weg tot de vrede. Amen. Gemeente, laten we danken en voor elkaar bidden. Duizendmaal dank, o Heer. Voor dat wat u voor ons gedaan heeft. Woorden schieten altijd tekort. Soms kunnen we er alleen maar van zingen. Heer, geef dat we het op waarde schatten. En dat kan alleen, Heere, als uw geest. Heere, stort uw geest steeds weer opnieuw uit. Vervul ons, Heere. En help ons, Heere, als we gehoord hebben wat u gedaan heeft. En hoe het ons in beweging wil zetten achter u aan. Maar Heere, in onszelf is dat echt onmogelijk. Hoe kan het in deze wereld met zoveel kwaad en zoveel geweld? En ook als onszelf pijn gedaan is, of als wij zelf pijn gedaan hebben. O God, wijs ons de weg. Heere, geef dat we recht doen. Help ons om voor recht op te komen. Geef dat wij het kwaad benoemen en dat wij het toegeven. Geef vergeving. Een heel proces kan dat zijn, Heere. Wees dan met ons en leid u ons naar uw toekomst. Want die dag zal komen dat u alles recht zal zetten. Heere, geef dat die dag er spoedig mag zijn. En tot aan die dag, Heere, doe ons meer en meer wortelen in uw liefde. In het fundament wat u gelegd heeft. En dat is geen ander fundament dan Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, dank u voor dat fundament en help ons, Heere, om ons te laten leiden door uw geest. Bind ons zo samen en verbind. En leer ons te delen. Leer ons het goede te zoeken voor de ander. Geef inzicht, geduld, kracht, uw liefde en vrede. Zegen ons, zodat we tot zegen kunnen zijn voor anderen. Heere, ga met ons uw weg. Ook deze week weer in. Ook als het morgen weer maandag is. Als de werkweek start of wat ons ook bezighoudt, Heere. Leid ons. En Heere, werkt u door ons heen. Geef dat we vrede stichters en brengers zijn. Door de kracht van uw geest. Ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over Israël. Ontfermt u zich over zoveel plekken waar er onrecht gebeurt. Waar er verdriet en pijn is. Dichtbij of veraf, o Heere, wees nabij. Zo dragen we elkaar aan u op. En deze wereld. Uw wereld. Die u niet loslaat. Maar Heere, breng in uw toekomst, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, tot slot van deze dienst gaan we met elkaar zingen. Psalm 146, het derde vers. Psalm 146, vers 3. Zalig is degene die de Heere tot, die Jacobs God ter hulpe heeft in het leven. Psalm 146, vers 3. Gemeente, ik vroeg u net om te bidden voor degene die naast u zit. Dat was niet iets wat leuk is of wat iets nieuws is. Het is iets fundamenteels. Bonhoeffer zei, een gemeente leeft bij de voorbeden voor elkaar of zij gaat ten onder. Ik weet niet of u de naam kent van degene die naast u zit. Vraag hem anders even. En misschien goed om deze week voor die ander te blijven bidden. Als het gaat tot zondag, maar in ieder geval tot en met dinsdag. Dan mag u gaan in vrede. Met u dragend de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede.